tot God. In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 100ste psalm, ook psalm 100. En daarvan het eerste en het tweede vers. Juich aarde, juich alom den Heer. Dient God met blijdschap, geef hem eer. En ook het tweede vers. De Heer is God, erkent dat hij. En wat er verder volgt in 1 en 2 van de 100ste psalm. Het woord van de Heere gaan openen in de eerste algemene brief van de apostel Petrus, het vierde hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 5. De schriftlezing 1 Petrus 4, de versen 1 tot en met 5. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 16e psalm, het 6e vers. Vers 6 van de 16e psalm.
Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheid der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren, welke zulke rekenschap geven van degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in de rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 4, het begin van vers 3. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben. Het was vanmorgen zowel hier als in de Pnielkerk dat er een lege tafel was. Het was eerder voorgekomen en de vraag klonk dan wel eens of ik dat niet lastig vond, zo'n lege tafel. Zeker, misschien ook nog wel vanmorgen, omdat ook wel vooraf was gevraagd aan de avondmaalgangers om te proberen tot een stichtelijk verloop van de bediening. En het zorgt er altijd wel voor een wat ongemakkelijk gevoel als je daar staat, zo'n lege tafel. En dus, als u die vraag voor uzelf had, dan is het antwoord ja. Dat is dan ook wel lastig. Maar, en dan tot hen die niet zijn aangegaan. Hebt u er ook last van gehad? Dat u ook met misschien wel dat ongemakkelijk gevoel naar huis bent gegaan. De ruimte die er lag in Christus, die u werd voorgesteld, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de ganse wereld. U hebt daar ja op gezegd. Toen u voor in de kerk belijdenis hebt gedaan. Dat het een waarheid is. Want daar hebt u ook de leer van de kerk onderschreven. Nog 24 lege plaatsen die ons allen aanstaarden. We hebben het er ook vanuit de schrift gehoord dat het bloed van Christus genoegzaam is tot verzoening van alle zonden. Dus aan Christus kan het niet hebben gelegen. En dan is het ook altijd die vraag van wat hield u nu af? Wat was het nou dat u niet aankwam? Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het ons voorgehouden. Doet dat tot mijn gedachtenis? En er roept dan toch ook altijd weer de vraag op van als u de dood des Heren niet kon gedenken. Wat hebt u tegen de Heer Jezus? En wat hebt u tegen hem te zeggen als oorzaak van uw afblijven? Begrijpt u, die lege tafel, die mogen we allemaal wel wat lastig hebben gevonden. Ja, ook de avondmaalgangers. Omdat er toch ook nog zoveel waren die niet naast u hebben gezeten om de dood des Heren te verkondigen. En wat hebt u in de achterliggende week tot hun behoud gesproken? Wat dat betreft denk ik dat die lege tafel ons allen reden weer geeft om tot onszelf in te keren en de vraag te stellen. Wat heeft de Heer ons daarmee willen zeggen, zowel in de Pniel als in de Ebenezerkerk? Een lege tafel, terwijl het bloed van Christus genoegzaam is. Gedachten dus om mee te nemen in het gebed voor Gods aangezicht. We willen gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 119e psalm. En daarvan het derde vers en het 24e vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En ook vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Vers 3 en vers 24 van 119. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 73ste psalm, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat er verder volgt in vers 13 van 73 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hij was een beruchte crimineel. Meerdere keren was hij door de politie opgepakt vanwege misdaad. En dat bracht hem dan weer in de gevangenis. En dan moest hij dan weer een aantal maanden of soms zelfs langer moest hij blijven. Maar als hij dan weer vrij kwam, dan zocht hij zijn oude vrienden weer op. En al snel belandde hij dan opnieuw op het verkeerde pad. Viel hij terug in zijn oude leven en na verloop van tijd zat hij opnieuw vast in de gevangenis. Dit keer was er echter wat veranderd. Tijdens de 2 jaren die hij nu in de cel had moeten blijven, was hij tot inkeer gekomen. En hij besefte welke puinhoop hij van zijn leven had gemaakt. En hij was het zat om steeds weer tussen de muren van het gevangeniscomplex te moeten verblijven en in die kleine cel zijn dagen door te moeten brengen. En het leven te midden van die andere gevangenen begon hem ook steeds meer tegen te staan. Toen hij vrij kwam, had hij het vaste voornemen om zijn leven van nu voortaan te gaan verbeteren. En hij besloot een nieuw leven op te bouwen. Bij die oude vriendengroep kwam hij niet meer. Zijn kameraden begrepen er niks van. En die besloten hem op te zoeken. En ze gingen hem vragen waarom hij niet meer met hen optrok en niet meer bij hen kwam. En zei toen tegen hen: ik heb er helemaal genoeg van om me steeds weer in te laten met die verboden praktijken. Daarvoor is mij mijn vrijheid te kostbaar geworden. En daarom wil ik niet meer terug naar mijn oude leven. En het was bij hem dan gewoon in het alledaagse. Het was niet iemand die in geestelijk opzicht tot verandering was gekomen. Maar wel iemand die had gezien dat hij dat oude leven achter zich moest laten om in de vrijheid van een gewoon leven als burger te kunnen wandelen. Nu, in geestelijke zin is dat eigenlijk hetgene wat Petrus hier zegt in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En als thema zetten we boven de prediking: schoon genoeg van een leven in de zonde. 3 gedachten. De wissel is omgezet, de koers wordt voortgezet en de eindfase is ingezet. Schoon genoeg van een leven in de zonde. Allereerst, de wissel is omgezet. In de tweede plaats, de koers wordt voortgezet. En in de derde plaats, de eindfase is ingezet. Vanuit het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, komt die vraag toch op ons allen af. Hoe staan wij nou tegenover de zonde? En wat vinden wij van een leven in de zonde? Want die vraag, die zal toch wel door ons moeten worden beantwoord. Voor degenen die vanmorgen zijn aangegaan, maar evengoed voor degenen die zijn afgebleven. Christenen in het noordwesten van Azië, die krijgen het hier te horen in die eerste brief van Petrus. Want het is ons genoeg. Wat is hun dan genoeg? Dat zij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontucht, begeerlijkheden, wijnsuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Ze hebben daar genoeg van. Dat wil zeggen, ze zijn de zonde zat. Ze zijn heel dat oude spoor zat. Kijk jongens en meisjes, jullie kunnen dat misschien ook wel eens een keer zeggen. Ben je misschien urenlang bij je grootouders of je bent urenlang in een speeltuin. Je bent druk in de weer en je hebt ook een aantal uren leuk kunnen spelen. Maar op een gegeven ogenblik vind je het wel belletjes en dan kun je het zeggen tegen je moeder. Nou, gaan we nu hoor, want het is me lang genoeg geweest. Dat zou ook bij die Aziërs. Jarenlang hebben zij zich uitgeleefd in de zonde. Jarenlang hebben ze geleefd naar eigen inzichten. Ze leefden naar het goeddunken van hun eigen hart. En ze bewandelden dat spoor van de zonde. En ze gingen over het pad van de ongerechtigheden. Nee, dat was niet voor een ogenblik van zomaar wat korte uitgeleiders. Nee, want Petrus zegt, het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens. Dat geldt dus al die tijd die vooraf is gegaan aan hun bekering. Hij beschrijft hier hun eertijds, toen zij wandelden in het donker. En ze bedreven de werken van de nacht. En ze hun leven leefden zonder God. Ze leefden toen naar de begeerlijkheden, vers 2, naar de begeerlijkheden der mensen. En daar was geen plaats voor God. Er was geen buigen onder Gods wil. Hun eigen begeerlijkheden, die bepaalden hun doen en laten. En hun eigen wil gaf hen bij alles de doorslag. De begeerlijkheden der mensen. Daar ligt de bron van alle ondeugd. De mens die het verkeerde begeert, was het ook juist de begeerte die de mensen in het paradijs bracht tot de zonde. De mens die steeds het verkeerde zoekt. En altijd is die mens toch maar bezig om het zichzelf zo geriefelijk mogelijk te maken. Als hij maar aan zijn trekken komt, als hij zijn zin maar krijgt, als hij maar kan doen wat hij wil doen. En dat is toch de natuurlijke mens, levend naar eigen begeerlijkheden, levend voor zichzelf. En daar komt die mens ook achter als Gods geest gaat werken. Want als de Heere, en dan sluiten we aan op het begin van de brief van Petrus, als de Heere het hart heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, ja, dan komt er toch een schaamte over dat oude leven. En dan ga je zien hoe je leven in het eertijds was. Vervuld met zonde. Een verloren leven. Verloren tijd. Want in die tijd werd er enkel geleefd voor uzelf. Je bekommerde je niet om Gods dienst. En je maakte je niet druk om de handhaving van Gods geboden. Van de vroege morgen tot de late avond was je bezig met die begeerlijkheden der mens. Om het jezelf zo geriefelijk mogelijk te maken. Maar als de Heere je daar je ogen voor opent, dan geeft het ook verdriet in het hart. Dan denk ik aan die jonge vrouw. In haar jeugdjaar had ze zoveel gedaan wat inging tegen Gods woord en tegen Gods dienst. Openlijk nam ze afstand van de Heere en van zijn dienst. En lasterde ze de God van haar doop. Met haar daden toonde ze aan te willen leven naar het goeddunken van haar hart. Er was zoveel in haar leven dat ook in strijd was met Gods woord. Toen Gods geest haar aan haarzelf had ontdekt, toen kwam er ook verdriet over dat leven. Vele tranen die er zijn gevloeid. Droefheid over de zonde die ze had gedaan. Droefheid om wat ze God had aangedaan in haar leven. Steeds weer werd ze daarna geconfronteerd met die zondige levenswandel uit haar eertijd. Die melodie die ze herkende als ze liep in de supermarkt. De levensstijl van haar buren die haar eraan herinnerde hoe zij vroeger in het leven stond. Plaatsen waar ze langs kwam fietsen, maar waarvan ze wist dat ze op die plaats in het verleden zoveel zonden had bedreven. En daar schaamde zij zich ook voor. En hoe had ze ooit die goede en liefdevolle God kunnen aantasten in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. En elke keer als ze terugdacht aan dat bedreven kwaad uit haar jeugd, vervulde dat haar hart met berouw. En op zoveel momenten kruisten die oude zonden haar levenspad weer. Toen ze ouder werd. Een bericht over een kennis die ze kende uit het verleden. Een plaatje dat ze in de krant las van een plek waar ze wel eens was geweest. Woorden en gedachten die zomaar bij haar naar binnen schoten. Herinneringen die soms zomaar opkwamen. De zonden van weleer die een pijnlijke wond achter hebben gelaten. Misschien herkent u of jij dat wel in uw eigen leven. Als je ook nadat God in je leven is gekomen, dat er nog wel zoveel momenten zijn dat je weer wordt teruggeleid naar de zonde van vroeger. Als je terugdenkt aan die zonden die toen ook zijn bedreven. Ja, dat was in Azië. Waar Petrus een brief aan richt, was dat heel sterk. Want hij noemt hier allerlei vormen van losbandigheid. Ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnsuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Verschillende zonden worden hier genoemd en veel van die zonden hebben ook, mag ik het zo zeggen, een sociaal aspect. Wat bedoel ik daarmee? Dat is iets wat ze met elkaar hebben bedreven. En vaak zie je dat toch gebeuren dat het ook makkelijker is om je gezamenlijk te storten in het riool van zondige praktijken. En herkennen we dat ook niet, en misschien wel in het bijzonder onze jongeren, dat juist in het gezelschap van anderen de zonde zo kan trekken en de zonde ook zo verleidelijk kan zijn. Dat je samen met anderen de stap om te zondigen minder groot is dan als je het alleen zou moeten doen. Ontuchtigheden. Nou, dat zijn de werken van het vlees. Ze hebben zich daaraan overgegeven om onreinheid te bedrijven. Ze zijn losgelaten en losgeslagen. En waarschijnlijk gaat het hier dan om seksuele zonden. Feesten die uiteindelijk eindigden in seksfeesten. Begeerlijkheden worden hier ook genoemd. Begeerten die kunnen leiden tot allerlei zonden. Kun je soms niet begeren het huis van een ander, de vrouw van een ander, het geld van een ander, de status van een ander. Maar wie zich door die begeerlijkheden laat leiden, die kan zo gemakkelijk bezwijken voor vele zonden. Waar begeerten vrij spel krijgen, gaan de remmen los en verdwijnt de vrucht van de zelfbeheersing. Daar bleven niet bij. Het wordt nog meer genoemd. Wijnsuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen. Dat zijn allemaal zonden die te maken hebben met alcoholmisbruik. Dat er liters alcohol naar binnen worden geslagen. En men dikwijls dronken was. En men dan zo dronken was dat men niet meer wist wat men deed. Ze stonden overal voor open en ze deden overal aan mee. Is het eigenlijk wat we hier niet lezen bij Petrus eigenlijk heel erg actueel? Want de zonden die hier worden genoemd zijn het ook niet de zonden die we vandaag de dag zo sterk tegenkomen. Denk alleen maar aan het uitgaansleven. Is het niet heel sterk hierop gericht? Seksuele uitspattingen en overmatig drankgebruik. Zonden die met velen worden bedreven. En zonden waar gezamenlijk aan wordt toegegeven. Liggen op dit vlak toch niet een gevaar? Jongelui die qua drankgebruik niet voor een ander willen onderdoen. Deze zonden die in onze samenleving zo dichtbij zijn gekomen. Overmatig drankgebruik. Seksuele uitspattingen. Zaken die onder ons heel gewoon zijn geworden, valt toch te vrezen. Vaak omdat iedereen het doet en niemand die wil achterblijven. Begrijp je, als we zo deze lijst opnoemen en dat we daarbij zeggen het zijn zonden met een sociaal aspect, dat het ook zo belangrijk is om antwoord te krijgen op die vraag wie nou jouw vrienden zijn. Want waar ga je met hen naartoe? En op welke manier beïnvloeden ze jou? Verkeerde vrienden die je meestal brengen op verkeerde plaatsen. En verkeerde vrienden die ook vaak het verkeerde ook aanleren. Dat zal zich toch dan ook op den duur gaan breken. Want als in jouw vriendenkring, als je daar een van de weinigen bent die betrokken is op de Heer en op zijn dienst, dan zal het voor je wel des te lastiger worden. Want hoe vaak word je dan niet gevraagd om met ze mee te doen en om in te gaan op die zondige verleidingen? En juist dan is het toch een zegen als vrienden je ook bewaren voor veel zonden. Als in de vriendenkring Gods woord en Gods geboden ook bepalend zijn. Trouwens, als Petrus dit zo allemaal opnoemt, moeten we wel bedenken dat een leven los van God, want dat is toch eigenlijk een goddeloos leven, een leven los van God. Dat hoeft niet altijd in het wereldse en in het goddeloze te gebeuren. Dat kan ook in het nette gebeuren, dat je weliswaar bewaard blijft voor uitbrekende zonden, maar dat er in je hart geen greintje liefde is voor God, voor de Heere Jezus, voor zijn dienst. Dat je gewoon in het nette opgaat in het leven van alle dag. Druk met je werk, druk met je eigen dingen. Met de Heere die aan de zijkant staat. Het hoeft dus niet zo te zijn dat je leven is gegaan over dat spoor van die ongerechtigheden die Petrus hier schildert. Maar wel dat je in het nette onbekeerd bent gebleven. Want zo is het toch wel, je kan zowel in het goddeloos, in het wereldse, als in het nette, zonder God door het leven gaan. En hoe ligt dat bij u? Bij jou? Hoe ligt dat bij ons? Heeft Gods geest ons al ontdekt aan ons verloren bestaan? Dat we ook hebben geleerd dat ook onze gerechtigheden, dat we daarmee niet voor God kunnen bestaan. En dat alles van ons schade en drek is. Dat is een pijnlijke les. Dan kun je misschien nog opgelucht ademhalen en te zeggen, ja, dronkenrijen, begeerlijkheden, ontuchtigheden, brasserijen, gelukkig, dat gaat mijn huis, dat gaat mijn levenshuis voorbij. Maar jij die vermeende gerechtigheden, alles waarvan je dacht ik heb er nog aardig voor elkaar, daar gaat Gods geest doorheen blazen. En laat het zien dat het schade en drek is. Dat is dan de ontdekking als je erachter komt dat je met alles van jezelf in de schuld staat voor God. Wat krijg je dan behoefte aan één wiens levenswandel wel volmaakt was? De Heere Jezus Christus. Als je eigen ogen en hart zijn opengegaan voor je zondaarsbestaan, dan krijg je toch de Christus zo nodig. En dan raak je aangewezen op zijn werk, zowel in zijn dadelijke als in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. En dan zoek je hem toch te kennen als borg voor je hart en als middelaar voor je leven. Omdat alleen in zijn wonden vergeving ligt voor je zonde. En omdat alleen zijn bloed je kan reinigen van al je ongerechtigheden. En omdat je alleen door zijn offer verzoend kan worden met God. En dat is nou gebeurd in het leven van die lezers van die eerste Petrusbrief. Ze hebben Christus nodig gekregen. Gods geest heeft niet alleen hun ogen geopend voor hun zondaarsbestaan, maar ook voor de noodzakelijkheid en de begeerlijkheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En dat geloofzicht op de heiland van zondaren, dat heeft nou heel hun leven, heeft dat nou veranderd. Alsof er een wissel is omgezet. En zo zal het er ook liggen in het leven van hen die vanmorgen de dood des Heren hebben mogen verkondigen. Zeker, niet bij iedereen op dezelfde wijze. Misschien de een heel krachtdadig, als een Paulus stilgezet. De levensrichting radicaal omgezet. En een andere misschien meer als een Timotheus. Van kinds af aan, op de schoot van moeder en grootmoeder. De vrezen des Heren geleerd. En toch allen die er iets van hebben verstaan wie ze zelf zijn en wat ze zelf in huis hebben. En wat ze zelf bezitten, dat dat niet genoeg is en nooit genoeg zal zijn om voor God te kunnen bestaan. Om zo alles te mogen vinden in de Heere Jezus Christus. En dan gaat je levensweg toch ook veranderen. Want wordt die reis waar we van onszelf op zitten, op de weg naar de eeuwige verlorenheid, die wordt afgebroken. En wordt de wissel, die wordt omgezet. En waar we eerst de rug naar God hadden toegekeerd, gaan we nu de rug naar de wereld toekeren. Dat brengt mij de tweede gedachte. De koers wordt voortgezet. Zo is het toch als je leven wordt omgezet, net als bij de treinrails, als dat wordt omgezet, dan gaat de trein ook van richting veranderen. Zo ook toch in het geestelijke, als het leven wordt omgezet, dan krijgt je leven een andere richting. Denk maar als het gaat om de gelijkenis van de verloren zoon. Als hij daar zijn leven leidde, ver van huis, ver van zijn vader, waarbij de varkens tot inkeer kwam. Maar daar bleef het dan niet bij. Hij kon het dan ook bij die varkens niet uithouden. En zijn leven krijgt een wending. Hij gaat dan terug naar huis. En dat is nu ook gebeurd in het leven van die christenen in Azië. In hun eertijds hebben ze gewandeld in de zonde. Ze hebben geleefd naar eigen begeerlijkheden. Maar nu Gods geest hen heeft overtuigd van de zonde en hen heeft afgesneden van zichzelf, van die oude Adamstam, en hen heeft verbonden aan Christus, wordt alles anders in hun leven. Want zo is het toch. Als Christus in je leven komt, dan wordt de zonde je bitter. En dan komt er ook de strijd tegen de zonde. Ja, juist vanuit die verbondenheid aan de Heere Jezus Christus. Ja, want in eigen kracht krijgt niemand van ons er ook maar één zonde echt onder. Alleen vanuit de kracht van Christus' opstanding leer je ook te strijden tegen de zonde. Want het bloed van Christus is niet alleen genoeg genoegzaam tot vergeving van de zonde, maar het is ook genoeg tot vernieuwing van je leven. Dan is het in een enkele pennenstreek dat apostel Petrus in het eerste vers beschrijft wat het lijden en het werk van Christus inhoudt. En dan zien we in vers 1 hoe daar het borgwerk, het middelaarswerk, het verlossingswerk van Christus wordt omschreven. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Dat hebben we toch vanmorgen kunnen zien. Christus voor ons. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik van God verlaat, opdat gij nimmer meer van God verlaten zou worden. Ik gebonden, opdat gij ontbonden zou worden. Ik de dood, opdat er voor u het leven is. Ik het oordeel, opdat er voor u de vrijspraak is. Ik uw schuld en gij mijn gerechtigheid. Dat was toch de sprake ook van de avondmaalstafel. En in dat alles, in die lijdensweg die Christus heeft moeten gaan, wat heeft hij niet een onrecht moeten verduren? Vijandige rechters die tegenover hem stonden. Een woedende menigte die schreeuwde om zijn dood. Spottende soldaten die hem ook belachelijk maakten. Hij heeft dat alles moeten ondergaan. Hij heeft dat alles ook willen ondergaan. En hij heeft dat gedaan om de zonden weg te nemen, om de zonden te verzoenen, om de schuld te betalen en hun ongerechtigheden weg te dragen. En als voor die Christus, als daar dan toch het hart voor is opengegaan, dan worden de zonden je toch ook zo bitter. Want is het niet zo, u die vanmorgen aan de tafel mocht zitten, als je dan die blik slaat op de Heere Jezus Christus, dan doet je toch de lust tot zondigen vergaan. Eén blik op de gekruisde en opgestaande Christus, dat maakt de zonde zo bitter en het smaakt je niet meer. Juist die gemeenschap met Christus is dan toch ook het beste middel om je te wapenen in de strijd tegen de zonde. Zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Een leven uit Christus en dicht bij Christus tast de zonde in de wortel aan. En het geeft de scheidbrief aan de zonde. En zo'n een kan niet langer doorleven in de zonde. Petrus zegt, die heeft opgehouden van de zonde. Nee, dat betekent niet dat een kind van God geen zonde meer doet. Was dat maar waar? Nee, ook na ontvangen genade, en we zien het door heel de schrift heen, valt een kind van God nog zo vaak terug in de zonde. Maar wie in Christus is, die is ten principale dood voor de zonde. Want die zonden die zijn met Christus aan het kruishout genageld. En dat leidt ook toe dat de koers wordt verlegd. De zonden gaan het levenshuis uit. Met allerlei kwaad wordt gebroken. Niet meer de begeerlijkheden van de mens, maar, vers 2, de wil van God wordt de norm. En er komt ook het verlangen om de rest van je leven naar die wil van God te leven. Juist omdat het met dat leven in de zonde al zoveel tijd verloren is gegaan. Wil je nu de tijd die overig is besteden in een leven naar Gods wil? En die wil van God is dan bepalend voor je levenswandel. Dus eerst je eigen begeerten de levensreis bepaalde, wordt nu de wil van God bepalend voor je levensreis. En dan gaat er best wat overhoop. En verandert er heel wat. Waar je vroeger plezier in had, kun je het nou niet meer in vinden. Waar je vroeger zo in opging, gaat er heel wat om. Heel je leven verandert. Dan mogen we die toetssteen eens aanleggen, avondmaalgangers. Zo is het toch ook geworden in uw leven. Dat er heel veel veranderd is. Hetgeen wat je leest. In hoe je spreekt. Hetgeen wat je onder ogen komt. In de omgang met je naasten. In alle facetten van het leven er iets gaat veranderen. En het zal ook worden opgemerkt in je omgeving. Misschien als je wat jonger bent. Dat je niet altijd meer mee kan met je vrienden, dat je ook vaker thuis blijft. Juist omdat je niet meer wil leven naar de begeerte van de mens, naar die zondige begeerte, maar omdat je verlangt te leven naar Gods wil. En op uw werk zullen ze dan toch ook merken dat u anders bent geworden. De drang om koste wat het kost vooruit te komen op uw bedrijf, die neemt dan weg. Er komt meer aandacht voor collega's, zeker als ze ziek zijn of als ze zorgen hebben. U houdt zich ook op een afstand van heel veel gespreksonderwerpen die soms ook plaats kunnen vinden. Want dat komt er dan toch ook uit. Er gaat dan toch ook wat in het leven veranderen. Dat blijft dan toch niet verborgen als de koers is omgezet door de werking van Gods geest. Maar, zegt Gods woord, dat wordt je vaak niet in dank afgenomen. Waarin vers 4 zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. Kijk, want dat kan wel gebeuren, dat als uw leven verandert, dat je dan wel te maken krijgt met confrontaties. Want als je de zonde niet langer tolereert in je omgeving, dan vind je een intolerante omgeving tegenover je. Want wie opgehouden is met de zonde, het slot van vers 1, ja, die krijgt dan wel veel te verduren. Want het oude zondige patroon is dan niet helemaal ingeburgerd, maatschappelijk geaccepteerd. Het hoort er nu eenmaal bij. Zoveel zaken die gewoon worden gevonden. Ik ga echt niet allemaal voorbeelden noemen, want ik zou er ook heel veel gaan vergeten. Maar alleen als we maar blijven bij die zaken die worden genoemd in vers 3. Als het gaat om de seksuele normen. Als het gaat om alcoholgebruik. Als het gaat om begeerlijkheden. En er kunnen soms zoveel dingen zijn die maatschappelijk worden gezien als geaccepteerd en verworven. En als je daarin niet meer meedoet, als je daar afstand van neemt, dat je ook vreemd wordt aangekeken. En als je daar niet meer over meepraat en mee wil praten, dat je een vreemde wordt gevonden. Dat kan wel heel eenvoudig al. Zal het misschien nog meevallen als jij je werk op Urk hebt? Maar als je je werk buiten Urk hebt en je hebt een relatie en je geeft aan dat je pas gaat samenwonen als je elkaar het ja-woord hebt gegeven? Dat ze je vreemd aankijken en het allemaal niet begrijpen. Als je bidt voor het eten, dat ze je maar een zielig mannetje of vrouwtje vinden. Dat er wat lacherig wordt gedaan als je begeert in alle dingen te leven naar Gods wil. Pijnlijker wordt dat toch als je die ervaring ook hebt onder kerkmensen. Dat het niet begrepen wordt als je principiële keuzes maakt. En dan denk ik aan dat voorbeeld. Nee, niet hier. Het was ergens anders, maar dat maakt niet uit. Waar een vader en een moeder leefden met hun kinderen in een gemeente. En jarenlang had bij hen de televisie in huis een grote plaats gehad. Maar ze hadden daar geen vrede meer mee en ze zagen de televisie als een bron van grote verleiding. En daarom hebben ze de televisie weggedaan en ze brachten dat niet meteen aan de grote klok. Maar het werd wel op een gegeven ogenblik bekend en wat ze toen over zich heen kreeg. Hypocriet, achterbaks, vroom gedoe. Ja, zo kan het toch gebeuren dat zelfs te midden van een kring van hen die je broeders en je zusters zouden moeten zijn, dat als je keuzes gaat maken en als het levensgedrag verandert, dat dat vragen gaat oproepen. En het afwijkend gedrag kan worden afgestraft met verbaal geweld, lastering, spot en minachting. Dat er ergernis komt voor een verandering in de levenskoers. Dan denk ik aan die man die altijd een leven leidde. Kerk en wereld. Gewoon naast elkaar, zondags in de kerk, door de week zijn werelds leven. Hij kon het bij elkaar houden. Totdat hij plotseling ziek werd en in het ziekenhuis verdaagde. En hij zich daar geplaatst zag voor de rechterstoel van God. En hij begreep, zo kon hij de eeuwigheid niet in. Zo kon hij God niet ontmoeten. En dat heel zijn levenswandel niet deugde. En hij leefde onverzoend en zonder Christus. En dat werd op dat moment de diepste nood in zijn leven. En waar hij altijd het naast elkaar kon houden, de wereld wat en de kerk wat, hing hij toen worstelend en smekend aan de troon van Gods genade. Dat in die tijd dat hij er in het ziekenhuis verbleef, dat op het gebed de Heere overkwam. En de Heere opende het zicht op de Heere Jezus Christus. En hij met heel zijn verschuldigde leven mocht wegschuilen achter het bloed van het lam. En begrijp je dat hij dan toen tegen mij zei, dominee, nou is het ook niet moeilijk meer om keuzes te maken. Dat de zaak het roer om moet. Dat er heel veel dingen anders moeten gaan in het leven. Maar wat gaf dat een verzet en wat gaf dat een tegenstand bij zijn zakenpartners? En wat ergerden zij zich aan zijn vrome woorden en aan zijn gedrag? Ja, daar hebben we op te rekenen. Als de koers in het leven wordt omgezet, roept dat verzet en tegenstand op. Zowel onder wereldse mensen als onder kerkmensen. Zul je merken dat sommigen ook afstand nemen. Omdat ze niet met je geconfronteerd willen worden. Omdat in het leven van een christen ze dan ook de leegheid van hun eigen leven gaan zien. Dat kan de levensweg dan wel eens eenzaam maken. Kind van God die alleen zijn weg moet gaan. Bespot, gelasterd. Ja, het zou ook kunnen, heel concreet als het gaat om de avondmaalsgang, dat het niet begrepen werd in uw gezin, in de familiekring. Dat er kritiek op kwam en het andere het niet overnemen. En die allerlei bezwaren mag hebben. Dat je de pijn daarin ook voelt, omdat je het gevoel hebt van, daar zit de vijandschap tegen het kruis en tegen het bloed van Christus achter. En hoe zwaar kan dan niet de weg zijn die een kind van God moet gaan door de woestijn van het leven. Dat geregeld de oase mag zijn in de bediening van het heilig avondmaal, maar daarna de weg weer moet worden voortgezet. Maar zegt Petrus, houd het zicht op de eindstreep. Onze laatste gedachten. Want de eindfase is ingezet. Daar maakt Petrus duidelijk dat niemand ongestraft Gods volk kan lasteren. Dan staat er in vers 5, de welke zullen rekenschap geven dengene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Nu is het dat Gods volk zich nog vaak moet verantwoorden. Dat mensen de levenswandel niet begrijpen. En dat ze altijd weer wat hebben aan te merken hoe je dan staat in het leven. Maar zegt Petrus, straks zullen de rollen zijn omgedraaid en de rechter staat al reden voor de deur. Nog even en de Heere Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen die lasteraars zich hebben te verantwoorden. En dan zal die lasterende wereld rekenschap hebben af te leggen aan God. En dan mogen zij uit de doeken gaan doen waarom ze hier zo minachtend en bespottend zijn omgegaan met het leven en de levenswandel van Gods kinderen. Ja, en dan mogen zij ook verklaren waarom zij in het leven het bloed van Jezus Christus voor onrein hebben geacht. Maar dat geen troost zijn voor hen of wie zoveel spot en minachting wordt uitgestort. Hoe eenzaam de weg ook soms kan zijn door de woestijn van het leven, God zal recht spreken. En we hoeven niet zelf voor eigen rechter te spelen. Nee, Christus Jezus zal recht spreken. En dat mag dan ook die reden zijn en de rust geven om die boosaardige lasteringen te dragen. Want zegt Petrus, eenmaal zal het recht zegevieren als Jezus Christus wederkomt. Als we die woorden op ons laten inwerken, die ook in de geloofsbelijdenis hebben geklonken, die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dan ligt daarin toch ook een klemmende boodschap voor allen die nog altijd leven naar de begeerlijkheden van de mens. En die nog steeds de wil van de heidenen volbrengen en wandelen in de zonde. Kijk, dan kunt u uw plaats hier innemen in de kerk. Maar als hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, hoe zal het dan zijn met mij, met u en met jou? Straks wacht toch immers het oordeel. En dan zal de Heere Jezus Christus, die zal heel ons leven, zal hij dan toch ook gaan doorlichten. En dan zullen al onze daden toch ook getoetst worden naar zijn wil. En dan zullen onze bezigheden, die zullen dan toch worden geoordeeld naar hetgeen wat God in zijn woord heeft gesproken. Begrijpt u hoe nodig het dan is voor ons om tot inkeer te komen? Want de Heere die vraagt een leven naar zijn wil. Onze eigen begeerlijkheden moeten de dood in. Het eigen ik moet eraan, hoe pijnlijk het ook is. Maar de Heer is dat toch waard om te leven naar zijn wil. En is het vandaag de avondmaalzondag geweest? Dan komt eigenlijk de roep tot allen die de dood des Heren mochten verkondigen. Hoe is nou onze levenswandel? Is de koers, de levenskoers omgezet? En mag er een leven zijn naar de wil van God? Maar voor u, voor jou, die vanmorgen niet is aangegaan, wat hebt u dan nog meer nodig? Het evangelie wordt ons verkondigd. De boodschap van de lijdende, de stervende en de opgestane Christus. Met erin het bevel, we hebben dat vanmorgen gehoord vanuit de Dordtse vaderen. Het bevel van bekering en geloof. De Heere die niet uit is op de ondergang van goddelozen. Maar hij zoekt ons behoud. En hij lokt ons in de verkondiging van het woord. En hij spoort zwarte, schuldige zondaren aan om het leven te zoeken buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. En in de prediking mag Christus in al zijn heerlijkheid en in al zijn noodzakelijkheid ons toch worden voorgesteld als die zaligmaker van zondaren. En de Heere die staat in voor de vrucht. Dat onder de prediking hij zondaren in het hart zal grijpen. En hij ze zal wederbaren tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. En dat hij zal geven dat ze zullen wandelen waardig het evangelie. En dat ze vruchten zullen voortbrengen van geloof en bekering. Maar als het evangelie uw hart nog nooit heeft verbroken. En als u moest zeggen, was me vorige week al bekend dat ik vandaag niet aan zou gaan. Want er ligt niet goed tussen God en mijn ziel. Wordt het dan niet tijd dat u op de knieën komt? Dat u smeekt om genade en om ontferming? Als we dit evangeliewoord naast ons blijven neerleggen, wat moet u dan straks zeggen als de rechter komt om te oordelen? De levenden en de doden. Want dat oordeel zal toch vreselijk zijn voor allen die het bloed van Jezus Christus onrein hebben geacht. Kijk, ik weet dat dat begrippen zijn, die horen we soms zo vaak, dat we er misschien niet meer koud of warm onder worden. Maar als we bedenken, de rechter staat voor de deur om te oordelen de levenden en de doden. Weet u dan wel wat u doet? Als u dat bloed van Jezus Christus onrein blijft achten. En als je aan de Heere Jezus Christus voorbij blijft leven. Dan wacht u de eeuwige verdoemenis. Zij die door genade Christus Jezus hebben leren lief krijgen. Als dan die dag komt van het oordeel, de rechter is hun redder geworden. Dan wacht hen uiteindelijk de heerlijkheid. Wie door het geloof heeft leren zien op de Heere Jezus Christus, die mag straks delen in de eeuwige heerlijkheid. Want Christus heeft de dood overwonnen en hij heeft het leven verworven. Laster, minachting en spot, ja, het zal hier dikwijls een deel zijn en blijven van het volk des Heren. Maar voor hen mag er na hun sterfdag, mag ik het zo zeggen, postuum eerherstel zijn. Als het zal klinken uit de mond van de heiland, komt in, gij gezegende van mijn Vader, in de eeuwige heerlijkheid. Bent u erbij? Bij allen die straks de lof op de drie enige God mogen zingen. Wat u hier genoeg hebt van de zonde, van het leven in de zonde. En omdat je genoeg hebt leren vinden in de Heere Jezus Christus. En van hem niet genoeg kan krijgen om straks in de eeuwigheid voor altijd zijn naam groot te maken. Amen. laten we de Heere danken en bidden.
Heere, zo past het om uw naam te danken. U bracht ons vandaag tot tweemaal toe samen in uw huis. En u hebt ons gewezen op de genoegzaamheid in het offer van Christus. En wie daar genoeg aan heeft gekregen, dat hij ook genoeg heeft gekregen van de zonde. Van de begeerlijkheden der mens. Maar verlangt te leven naar de wil van God. De overige tijd die u geeft. Om straks in alle volmaaktheid uw naam te loven en te prijzen. Heere, wilt u toch geven dat uw woord wat mag achterlaten. Wat we deze dag hoorbaar en zichtbaar hebben gehoord. En wilt u zo met ons gaan de week die voor ons ligt. Gedenk ons bij alles wat van ons wordt gevraagd. In moeite, in druk en zorg, dat onze hoop en verwachting van u de Heere mag zijn. En wilt u ons helpen bij alle dingen, ons bewaren voor het kwaad en bovenal voor een onverzoend sterven. Opdat de uitgangen van ons leven mogen zijn naar u, de drie-enige God, en ons leven mag strekken tot eer van u. Aanvaard zo onze dank, want u bent het toch waard om te ontvangen alle lof, en alle aanbidding van nu aan tot in der eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We willen nog zingen uit de 56e psalm en daarvan het zesde vers. Vers 6 van 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood.
Thank you.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.